Wij lezen de 31ste zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 31, vraag 83. Wat zijn de sleutelen van het hemelrijk? Antwoord: de verkondiging van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente. Door welke twee stukken het hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilige evangelie ontsloten en toegesloten? Het antwoord luidt alzo als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen en eniegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de beloftenis des evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om der verdienste van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn Gods en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar welk getuigenis des evangelies God zal oordelen beide in dit en in het toekomende leven. Vraag 85. Wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban? Het antwoord alzo als volgens het bevel van Christus, degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde, van hun dwaling of hun schandelijk leven niet willen aflaten, der gemeente, of degene die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En zo zij aan de vermaning zich niet storen, van hen lieden door het verbieden der sacramenten, uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en van zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover. De sleutelen van het hemelrijk, de ontsluiting en de toesluiting. Vorige week hebben wij een aanvang gemaakt met deze zondagafdeling en gehoord dat grote terrein van het leven waarop de gemeente en de verkondiging weinig greep heeft in letterlijke geboden en regels, maar dat daar geldt de liefde en het heilig evangelie het richtsnoer is en alle geboden van God, de liefde tot de naaste, de liefde tot de ouders, in zulke dingen de doorslag zullen geven. Dan komen we op het terrein terecht vanzelf. Zoals ook in de morgendienst hebben gehoord, kleine aanleiding van een stukje praktijk in het leven van de gemeente, wanneer in bepaalde gevallen de tucht, de christelijke tucht, werd toegepast met zegen. Ook daar, laat er geen misverstand bestaan, ook daar geldt uiteraard van de openbare zonde. In het midden van de gemeente, die aanleiding geven tot ergernis in en buiten de gemeente. En dat wij alle zullen bedenken dat de Heere Jezus de weg gewezen heeft in het heilige evangelie, dat wanneer een zaak bedekt of verborgen is en een van de medebroeders die zou zoiets weten, dat hij zal trachten een oplossing te vinden voor zulke dingen. Zodat het laatste kwaad niet erger wordt dan het eerste, en anderen zich verblijden in het kwade. Dat is ook de weg niet. Dan geldt het woord van de wijze man: openbaar het heimelijke van uw naaste niet, daar hij met vertrouwen bij u woont. Nou is het opmerkelijk in deze zondagafdeling, en we hebben reeds gehoord de verkondiging van het heilige evangelie in de christelijke banden, laten we even verder rusten. We gaan beginnen met vraag 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking des heilige evangelies ontsloten en toegesloten? Het opmerkelijk is dat de Heidelberger begint met de vraag naar het hoe van de ontsluiting. Dat is nou juist het kenmerkende van dat heilig evangelie. Dat het heilige evangelie in de eerste plaats het evangelie is van de ontsluiting. Anders zou er geen evangelie van nodig zijn. Waarom niet? Omdat de toesluiting, die is er al. Krachtens onze val en bondbreuk in Adam zijn wij allen van het hemelrijk uitgesloten. En ieder mens, of dat hij dat gelooft of niet gelooft, is niet bepalend. Maar ieder mens is daarin van het hemelrijk vervreemd, buitengesloten. Heeft geen deel of erf in dat gezegend koninkrijk. Je zou daar dus van kunnen zeggen, al of niet persoonlijk geloofd, wij zijn wat dat betreft, krachtens onze eerste geboorte, uit buitengesloten mensen. Het is een waarheid die een einde dient te maken aan al onze compromissen die wij sluiten, alsof wij nog in een soort tussenstadium verkeren. En dat er nog mogelijkheden zouden zijn bij de mens om toch de deur van het hemelrijk open te krijgen. Die mogelijkheden zijn er niet. Niemand kan wat dat betreft de deur ontsluiten. Niemand kan ook de steen van zijn graf afwentelen, want hij is groot. Niemand kan ook zijn broeder immer meer verlossen van dat oordeel des doods waarin wij begrepen zijn. En daarom staat er hier en laat elk woord gehoord worden. Er staat hier de prediking van het heilig evangelie. Dat heilig evangelie, zou je zeggen, dat staat haaks op ons onheilige staat en stand waarin we ons bevinden. Dat heilig evangelie, dat staat boven de duisternis van de doodschaduw waarin wij wandelen. Dat heilig evangelie is daarin heilig, omdat het van de allerhoogste God, van de heilige gegeven is. Het heet evangelie, goede boodschap. Het is een heilige, goede en blijde boodschap. En die boodschap, die komt niet onder heiligen, maar die boodschap komt tot zondaren. Die boodschap komt waar geen plaats is voor die ene heilige, die verlosser van zondaren. Nu, dat heilige evangelie, dat wordt hier voorgesteld als een prediking, dat wil zeggen als een verkondiging, als een openlijke betuiging. Het heilige evangelie, dat is niet een raadgeving die zweeft tussen het doen of niet doen. Dat heilige evangelie zet eenvoudig de zaken neer zoals ze zijn. En wij dan, dat laten wij over aan de God en de toepasser van dat heilige evangelie. Daar hebben wij geen stem in. Want wij zijn van onszelf verachters van dat heilige evangelie. Wij zijn van onszelf niet zomaar met dat evangelie der zaligheid eens. Dat heilige evangelie, dat is dan pas heilig evangelie, ja, het is het altijd, maar voor mij, als ik het oordeel des doods dat God over alles en over mij heeft uitgesproken, aanvaard. Dat wij geen recht hebben. En dat wij met ons ganse leven, het zij in de goddeloze zin of in de fariseïstische zin, onszelf alleen maar een schat van toorn hebben verzameld. En dat wij ons alleen de schuld dagelijks hebben vermeerderd. Ja, maar het heilige evangelie, dat brengt toch ook een zekere klem mee. Dat brengt het heilige evangelie mee. Maar de bedriegers zullen tot erger voortvaren. En wij hebben geen macht, nog voor onszelf, nog voor elkander, om dat geheim te ontraadselen en om dat toe te passen. Dan komen wij terecht bij het eeuwig onveranderlijk welbehagen van God, waarin de een hoort en de ander niet hoort. Nu staat er dat dat heilig evangelie, dat evangelie in de eerste plaats ontsluit. Het begint met een goede boodschap. Ontsluit. Dat veronderstelt dus wat ik reeds zei. Het hemelrijk is dicht. De gemeenschap met God is toegesloten. Door onze zonde. Door de val. Door alles. Wij kunnen er niet in. En er is ook niet één sleuteltje. Je kunt je eigen in 1000 bochten wringen. Om dat hemelrijk open te krijgen. Om die deur open te krijgen. Ach, wij bidden van Gods wegen dat u en ik dat toch eens recht mogen leren verstaan. Opdat we nog eens in die rechte verhouding en plaats ten aanzien van de Here mogen komen. Gebracht worden. De deur is dicht. Al schreef je eigen schor, al vlieg je door het raam, al vast je tot hij dood bent toe. Het hemelrijk is dichtgesloten, je redt het niet. Je redt het nooit. Ja, maar als we lust hebben om de Here te vrezen. Wij hebben geen lust om de Here te vrezen. Is er maar één die lust heeft gehad om de Here te vrezen. Dat is die dierbare Heren en zaligmaker. En de rest, dat is een heel dun laagje vernis. Dat over ons uitgewreven is. Dat hebben we zelf gedaan. Waarbij we nog een klein beetje onze stand trachten op te houden. Maar als de werkelijkheid ons nabij komt. En er is geen genade van God. Dan geven we over een schop tegen. Een verzekering. Want je moet heus niet denken. Dat alle kerken of de kerken. Waar het toch ten dele ook nog wel goed gaat. Dat dat ook betekent vriendschap, band. Aan dat heilige evangelie. Moet je niet denken. Ik wil er niet karig over doen. Ik hoop dat God dat heilige evangelie voor miljoenen wil toepassen. En heiligen in het hart. Maar je moet niet denken dat je dat zonder meer zo van het uitwendige af kan lezen in de zin. Jongen, jongen, wat een volk, wat een volk. Die daar allemaal om het heilige evangelie zitten geschaad. Dat gaat allemaal alleen maar goed, zolang ons eigen ik niet in het gedrang komt. Maar dan houdt het op hoor. Dan houdt het op. Kijk, en daarom, dat heilig evangelie, wat nodig is dat? Dat God de Heilige Geest de harten overtuigt en overbuigt daartoe. Anders leven we in een waan. Dan leven we in een waan. Dan denken we dat we vrienden zijn. Maar we zijn nog bitter vijandig tegen dat evangelie. Dan denken we dat we voorstander zijn. Maar we zijn het niet. Dan, och, geliefde, dit zijn zaken die raken ons leven. Het mijne en het uwe. Daar kun je makkelijk over denken of praten en zeggen, ja, hou nou maar op. Maar dat raakt ons leven. Dat raakt ons leven. En ik weet het wel, het is een hele levensles. Hè? En je kan zeggen, het gaat door, dat is ook zo. Omdat wij zulke ellendige zondaren zijn, moet het wel doorgaan. Tot de laatste snik toe. Maar als we er helemaal geen kennis aan hebben. hoe de zaken met ons erbij staan. Dan is het allerdroevigst. Dan wacht het alleen nog maar op een ontknoping, waarbij openlijk tevoorschijn komt wat er in het verborgene in Sven's hart eigenlijk wel leeft. Nu wordt er verkondigd volgens het bevel van Christus, hebben we verleden week gehoord, hoe hij zijn discipelen opdracht geeft om dat woord van die Heere Christus te verkondigen. En dat heeft hij later meerdere malen betuigd, dat ze zijn getuigen zullen zijn. En dat staat ook in de nieuwe bedeling over arbeiders in de wijngaard en over voorstanders en evangelisten. En heeft er sommige gegeven in de gemeente, sommige tot apostelen, sommige tot profeten, sommige tot herders en leraars en noem maar op. De verkondiging van het evangelie geschiedt dus op grond van de opdracht van de Heer Jezus Christus. Ga dan heen, onderwijs alle volken. Dezelfde dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nou staat er zo bij, en dat is altijd zo opmerkelijk, hè, dat hemelrijk wordt ontsloten. Niet door een sleuteltje uit onze zak, maar door God zelf. Wanneer wordt dat hemelrijk ontsloten? Als volgens het bevel van Christus aan de gelovigen alle en een ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de belofte des heilige evangelies met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Dan staat er hier aan de gelovigen. Je zou zeggen, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Want gelovigen zijn toch de zonden vergeven. Je zou zeggen, waarom staat er hier nou, als volgens het bevel van Christus, aan de gelovigen verkondigd wordt? Zou je dan niet beter kunnen zeggen, nee, als aan de ongelovigen verkondigd wordt? Die dus niks hebben. Dat hun verkondigd wordt, dat zij zo dikwijls als ze die belofte van het evangelie door het geloof mogen aannemen, dat ze dan verzekerd mogen zijn van de vergeving door God van al hun zonden om het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Ja. Weet je hoe je dat moet zien? Dat moet je zo zien. Je kunt het geloof niet hieruit trekken. Je kan wel zeggen, je verkondigt de vergeving van zonden. Maar in de eerste plaats vraag je af, dan moeten er zonden zijn. Dan moet er geloof zijn. En dat geloof, dat is een werk van God. Je voelt aan, je staat hier precies op een breuklijn. Ieder die op dit eigenste ogenblik niet gelooft, die is veroordeeld. Die is veroordeeld. Dat is getuigenis van de schrift. En zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Ja, maar daar valt niet aan te ontkomen. Je kunt nooit tegen een ongelovige zeggen dat de zonden hem vergeven zijn. Om Christus wil. Want daar staat geschreven, indien gij van harte gelooft. Niet dat dat de grond is van de zondevergeving, maar je hebt geen sprankeltje troost en baten van die vergeving van de zonde, van dat openstellen van dat hemelrijk, waar geen geloof is. U zegt, maar als er dan wel geloof is, dan zijn er geen zonden. Want als je gelooft, dan hoor je eigenlijk de boodschap dat ze vergeven zijn om Christus wil. Ja, dat betekent dit. Ik zou het om willen draaien. Als je gelooft, dan zijn er juist wel zonden. Als je gelooft, dan is er juist wel ongerechtigheid. Dan is er juist wel bij jezelf blindheid, naaktheid. De apostel schrijft door de Heer Jezus aan de gemeente: gij weet niet dat gij zijt jammerlijk, arm, blind en naakt. Dat is erg. Kun je nou lang of kort over praten en zeggen, ja, maar een mens is onconditioneel, is ook onconditioneel, omdat ik geloof dat het allebei een gave van God is. Zowel het aanvaarden van het oordeel Gods over ons vlees, over onze zonde, als het gelovig omhelzen van de offeranden van de Heer Jezus Christus op Golgotha gepiet, het allebei genade. We kunnen het geen van beide. Je kunt het wel namaken, maar niet echt. Niet echt. Och, wie is er geen zondaar? Wie is er geen zondaar? Wie heeft er niet het besef dat hij toch wel in zijn leven tegen God overtreden heeft? En de mens blijft zitten op zijn droesem. En in het verborgen vecht hij er tegen. Tegen het aanvaarden. Maar zo stemt hij direct toe. Ik ben wel eens, ja natuurlijk ben ik een zondaar. Het gaat hier ergens anders over. Het gaat hier niet over een algemene kennis. Dat we wel eens wat gedaan hebben wat niet klopt. Maar het gaat hier over die kennis die de Heere ons door zijn woord en Heilige Geest leert in onze harten. Dat wij van de buik aan overtreders zijn met gedachten, woorden en werken. En dat het niet alleen dit of dat kwaad is dat roept om straf. Maar dat we in zonde en ongerechtigheid geboren zijn. En die niet gelooft, die gelooft dat niet. Want die blijft toch zichzelf handhaven tegenover God. Die kan ook niet komen tot die hartelijke inwinning voor het aangezicht des Heren in het verborgen. Ik heb tegen u, o Heren, zwaar en altijd meer misdreven. Die is meer bewogen met zijn geschandvlekte ik dan met de Heer. Dat weegt ons zo zwaar. Nou, en dat heeft voor een zondaar weinig betekenis hoor. Of dat je tegen mij vertelt, als je denkt dat je het moet vertellen, ik heb dit wel eens gedaan of dat wel eens gedaan, dan ben ik genegen om te zeggen, oh ja, alsjeblieft op. Hou maar op hoor, ik heb er niks geen belang bij. Ja, maar vind je me dan niet erg slecht? Schei uit joh. Als je een kruimeltje waarachtig geloof hebt, dan hoeven we er geen eens over te praten. Want dan zijn wij alle dervende de heerlijkheid Gods. Allemaal, hoofd voor hoofd. En ik zou er nog bij willen zeggen. Maar dat geldt alleen als je het gelooft. Als je het woord van God gelooft. Voor je eigen ziel persoonlijk, dan zeg je erbij. En de grootste bandiet die zit hier in de kerk, ja. Maar het heeft God de behaag. Zijn lieve zoon in mij te openbaren. Dat is de werkelijkheid. Nou wordt aan die ellendige verkondigd. Die water zoeken maar het niet hebben. Die ellendige die bemerken. Dat bij alles altijd weer openbaar wordt. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zon. Die een blik naar binnen krijgen. En leren uit het hart komen voort. Boze bedenkingen. Uit het hart. Overspelen, dieverijen, hoererijen, valse getuigenis. Ijdel zijn naam gebruiken en noemen we het. Uit het hart des met. Die vuile bron van alle wanbedrijven. Daar zitten ze nou. Ze horen het woord van God. En dat woord van God dat licht hun toe, dat zet hun op de foto hoe het erbij staat. Hoe ze alle afgeweken zijn en stinkende en onnut voor God geworden. En dat, ja, ik zeg het heel persoonlijk hoor, expres, want de mens is zo vreselijk gauw bewogen. Daarom zeg ik het expres, persoonlijk, dat ik de weg des vredes niet heb gekend. En dat mijn voeten zich haasten om bloed te vergieten. En dat mijn ogen vol overspel zijn. Dat gaat hij waarachtig geloven. En dat ik die goede weg, die enige weg, verlaten heb. En dat al mijn gerechtigheden als spinrag is, dat voor God niet kan bestaan. Hij gelooft het woord van God door de genade van de Heilige Geest. En als hij dan hoort of leest, niet dat hij ermee eens is, maar hij is met zijn eigen ook niet eens, dan is die lelijke moordenaar, is nog familie van hem. En die overtreder is familie van hem. En hij klaagt zich aan tegenover de Heere God. Al zou er niemand zijn misschien die een vinger naar hem uitsteekt. En zeggen de buren misschien wel, oh, dat is een nette man, dat is een nette vrouw, dat is een nette jongen, dat is een net meisje. Maar voor God klaagt hij zichzelf aan als de ellendigste, als de dwaaste, de meest ver afgewekene, waar dat andere maar kinderspel bij vergeleken is. Zo leert hij zichzelf kennen. Zo vertelt hij het aan de Heere God. En misschien zo af en toe eens aan de naaste. Maar dat is vers 2. Dat is vers 2. De gewone weg is. Zo vertelt hij het voor God. Dat hij zegt. Trouwe Heere in de hemel. Zo'n laag sujet ben ik nou geworden door de zonde. Dat u me wel voor eeuwig kunt verdoemen. Als u naar recht mij oordeelt. Dat komt allemaal uit in het woord van God. In het woord van God vindt hij van Genesis tot Openbaringen. Vindt hij zijn eigen portret. En vindt hij het beeld van die God. Die in zichzelf bewogen is geweest. Om zulke zalig te maken. Dan moet je eens indenken. Wat is dat dan een heilige evangelie? Nogmaals, onthoud het. Het past niet op mij. Als ik niet waarachtig geloof. Ik heb tegen u altijd weer misdreven. Ik ben die overtreder. Dan past het niet. Dan is het een mooi verhaal. En dan kun je misschien, als het gaat over die lijdende en stervende middelaar, kun je misschien nog een traan wegpinken dat het toch wel heel erg geweest is. Dat de Heer Jezus zo geleden heeft en dat hij het zo benauwd heeft gehad en dat hij bloed heeft gezweten. Dat zou kunnen. Die dochters van Jeruzalem weenden over de Heer Jezus. Maar de Heer zegt, ween over uzelf. Wat moet er met jullie gebeuren, zegt hij. Indien ze dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Heilige evangelie is alleen maar blijde boodschap, wordt alleen maar ontsluiting, als ik waarachtig geloof, ook uit dat woord, en door die geest, als ik waarachtig geloof, dat ik buiten ben. Buiten ben, en dat gaat ver. Dat gaat ver, want dan zie je alles. Alles. Ik zal het zo zeggen. Dan zie je die mensen met haar krantje op weg naar de rampzaligheid. Maar je ziet je eigen met je bijbeltje ook op weg naar de rampzaligheid. Je eigen ook. Je ziet die mensen die, ik weet niet op welke manier dan, op een bepaalde manier slecht zijn of uit de toon vallen, die zie je gaan. En je ziet je eigen als zo'n grote huichelaar over de wereld gaan. Grote huichelaar. Maar op een moment de mensen het zullen zien en aanschouwen wie die is. Heilig evangelie, buiten. En nu wordt volgens het bevel van Christus verkondigd, openlijk betuigd, niet stiekem. Zou nog wel eens mee kunnen vallen, dat is menselijk. Niet zo, och je weet het maar niet, de Heer is toch ook nog barmhartig. Je zou nog vergeven kunnen worden. Maar nou wordt openlijk betuigd aan alle, de gelovigen in het geheel aangesproken, en aan ieder persoonlijk dat hun. Zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen. Hé. Maar dat hebben toch niks mee te maken, zo dikwijls met een waar geloof aannemen. En als ze het dan niet met een waar geloof aannemen op een bepaald ogenblik. Geldt het dan niet? Is het dan een op en neer zekerheid van, ja, als ik bij mijn hart ben of zo? Nee, zo wordt het niet bedoeld. Want u voelt wel aan, de vergeving ligt vast in de Heere Jezus Christus. Onverbrekelijk vast. Dat is niet aan af of toe te doen. Maar als ik niet geloof in die belofte van het evangelie, dan zit voor mij de poort dicht. Dan is er voor mij geen troost en geen baten, geen ruimte, geen reden tot blijdschap. Dat zit toch aan elkaar vast, dat voel je wel aan. De Heidelberger bedoelt niet dat die vergeving der zonde maar een los geval is. Maar de Heidelberger duidt aan dat het zo nodig is dat allerheiligst geloof in die goede boodschap van vergeving en verzoening. Anders heb ik er niks aan. Dan heb ik er niks aan. Dan gaat alles over en langs mij heen. Want ik geloof het niet. Stel nou voor, laten we het eens zo zeggen, zoals de handelingen het zeggen. Er is bij God vergeving van zonde. Dat moet alom de volken verkondigd worden. De vergeving der zonde, bekering tot God, geloof in zijn naam. Dat is dus een daadzaak, die ligt er. Bij God is het bloed, is de offerand. Maar hebben nou al die volkeren en al die mensen, hebben die nou die vergeving? Dat kun je niet zeggen. Dat kun je niet zeggen. Dat komt alleen maar openbaar door het werk van de geest in de harten, in het allerheiligst geloof. Ja, Luther kon het wel eens eigenaardig zeggen, als je gelooft dan heb je het. Maar dat is ergens toch een grote waarheid. Als je het gelooft, dan heb je. Want wat geloof je? Als het goed ligt, dan geloof je de belofte Gods. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel en ik gedenk ze niet meer. Ik heb lust aan barmhartigheid. Ik zal al uw zonden in de diepte der zee werpen. Ja, maar als je dat nou wel gelooft, maar hoe weet je dan, daar zit ik dan maar mee, voor mij. Geloof wel dat de Heer Jezus de zaligmaker is en dat hij een eeuwige verlossing tot stand gebracht heeft, maar heeft hij dat ook voor mij gedaan? Wat moet je daarop antwoorden? Je kan natuurlijk zeggen, het geloof is vertrouwend van aard. Dat is nou juist het geloof, ja. Maar het kan wel dat er geloof is, misschien in die zoon van God in het hart. En dat je blijft cirkelen om die vraag. Ach, hoe zal dat nu toegeëigend worden? Ik zou geen andere raad kunnen geven. Kijk, als het zeurderij is, dan zeg ik, daar moet je mee ophouden. Schijt er alsjeblieft eens uit en besef nou eens dat het ongeloven verdoemelijke zonde voor God is. Net zoals dat vrouwtje dat zei tegen me, er was een levende ziel. En die kon zo uitnemend spreken over die heren en zaligmaker. Daar leefde ze mee. Maar als je dan kwam, dan zei ze, ja, maar ik heb het niet gemeend hoor. Ik heb dat wel gezegd, maar. Het was stokoud, toen kwam ik bij de zei, ja, je opa die werd soms zo boos. Dan zei hij, ik praat niet meer met je. Jij altijd met je verdoemelijk ongeloof. Kijk, het kan natuurlijk ook een tweede natuur worden van de mens, bedoel ik, hè. Dat hij gewoon als een soort tweede natuur altijd zegt, ja maar, ik heb dat wel gezegd, maar ik sta er buiten of ik heb er geen deel aan. Terwijl uit heel zijn manier van spreken blijkt dat het Gode behaagd heeft die zonen Gods aan het hart te openbaren. Ja, dat laat ik even rusten. Maar als hij daar werkelijk mee in de knoei zit voor je eigen zielenleven, dan mag je toch aan die Heere vragen. Heere, geef mij toch die toe-eigening door uw Heilige Geest, dat ik vrijmoedig mag zeggen, de Heere is mij een helper. De Heere is mij verschenen van verre tijden. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En ik zou er in alle voorzichtigheid een vraag aan willen verbinden. Geloof je het eerste ook? Geloof je het wat ik eerder zei? Of wij werkelijk, als zogenaamde Calvinistische of gereformeerde mensen, maar hebben wij nou werkelijk, misschien hebben we er wel wat kennis aan, maar is het nou ver genoeg gekomen met ons? Om te zeggen, och man, ik geloof alleen in die dierbare zaligmaker, want een andere uitkomst, een andere weg is er niet daarbuiten. Ben ik verdoemd. Ook heden, kan ook. He, dat de mens, dat staat met elkaar in verband. Hoe oppervlakkiger in het leven de kennis is. Aan dat wij de heerlijkheid Gods derven in alle delen. Dan is vaak ook die kennis van het heilige evangelie. En van die heren en zaligmaker. Is vaak ook erg wankelmoedig. Hoe meer die in het ene verstaat. Zoveel te meer zal hij ook in het andere betrouwen. Hij zal uitkomst geven. Zelfs midden in de dood. Als er hier dus staat, wanneer zij zo dikwijls als zij die belofte van het heilige evangelie met een waar geloof aannemen, dan duidt dat op de praktijk van het leven. Dat wil dan niet zeggen dus een dogmatische zaak of regel dat de vergeving van de zonde die is voor elkaar in de hemel is alles in orde gemaakt door de Heer Jezus Christus. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles loopt? Wat heb je daar nou aan? Wat is de praktijk van ons leven? Is de praktijk van ons leven, kom je zo wel eens in de kerk bij wijze van spreken, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En daar wordt nou het dierbare evangelie verkondigd. En dan mag je mede instemmen. Waar ons weerspannig overtreden verzoend en zuiverd gij, toch is de poort open, toch is de weg ontsloten. En door alles heen gelooft daar de ellendige, dat hij met zijn hoed de deur niet heeft open kunnen doen. Maar ook dat hij met al zijn diepe val, met al zijn zonde, die deur niet op slot kon houden. Maar dat God zelf die poort der gerechtigheid opent. Dus zo dikwijls, als nou die gelovige door een waar geloof die belofte van het evangelie aannemen of geloven, mogen zij verzekerd zijn dat al hun zonden om Christus wil, om de verdiensten van Christus wil, verzekerd zijn. Het is niet automatisch. Voel even die fijne onderscheiding. Daarin is ook het onderwijs zo noodzakelijk. Er moet verkondigd worden dat waar die belofte van het evangelie, van vergeving en verzoening, waar die belofte gepredikt en geloofd worden, daar moet ook gepredikt worden. Gij zijt gewassen, gij zijt gereinigd, gij hebt uw vrucht tot heiligmaking. Die ruimte is erin. Waarom? Omdat anders gaan wij naast die belofte van het heilige evangelie, van die vergeving der zonde, een geschiedenis maken, een menselijke geschiedenis. Waarbij wij in een of ander voorval iets hebben meegemaakt, iets hebben beleefd dat ons erg aangegrepen heeft, en nou mag ik wel geloven dat mijn zonden vergeven zijn, want toen, nee. Heden indien gij zijn stemmen hoort, geloof ik die belofte van het heilige evangelie. Geloof ik dat heil en troostrijk wordt. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Geloof ik dat die zonen Gods niet voor zichzelf, want hij heeft geen zonde gekend, nog gedaan. Maar dat hij nou voor de eer van de Vader en voor een verloren zondaar, dat hij daartoe nou die arbeid zijner ziel heeft gearbeid. Nou, nee, het gaat er mij niet om een mens op menselijke wijze op te jutten. Dat faalt toch. Maar dan zou ik de Heere tot getuige willen roepen voor een ieders geweten. Wat je zo tegen je eigen en tegen elkaar zegt, kun je dat ook tegen de Heere zeggen. Ik geloof dit niet of dat niet, en ja maar dit en ja maar dat. Komen al die ja maar niet daaruit voort, dat wij God niet voor waarachtig houden. En dat wij eigenlijk veel serieuzer met onszelf omgaan, en veel serieuzer onszelf nemen dan die God die alleen de waarheid is. Ik ben de weg, de waarheid en het leven, sprak de Zoon van God. Voelt ge niet aan dat wij dan zo vaak naar de verkeerde kant aan het zoeken zijn? De een moet meer liefde en de ander moet weer wat meer geloof, vermeerder ons het geloof. En een ander die wil wat meer hoop hebben. En hij zoekt en hij bekomt het niet. Het blijft alles hetzelfde. En daar zegt die trouwe zaligmaker, die al die onvruchtbare pogingen gadeslaat, hij zegt daar aan de oever van de Levendzee, werp uw net aan de andere zijde en gij zult vinden. Wat wil hij daarmee zeggen? Hij wil daarmee zeggen, luister en zie naar mijn geliefde zoon. Je kijkt allemaal zo naar die kant van je eigen, maar er is toch niets bij jou te vinden. Jij hebt toch geen geloof, geen hoop en geen liefde. Wat heb je nou? Maar ik heb u mijn lieve zoon gegeven tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Zie op hem, alle gij einde der aarde en wordt behouden. Ontsluiting. Zou ik dan nog zalig kunnen worden? Zou ik dan binnen mogen komen? Zou ik niet te oud zijn? Misschien zeg je, ik ben als een zondaar oud geworden. Maar mijn oud oom zei wel eens, mensen, al zijn je knieën stijf geworden in de zonde. En je zou op het laatst verwaardigd worden om die God, om zijn genade aan te roepen met de tollenaar. O God, wees mij zondaar genade. Je zult het ervaren dat hij genadig is. Hij is genadig. Daarom hebben wij geen recht ons daarvan te onttrekken. En onszelf al reeds in de banden der duisternis te besluiten waar God het nog niet gedaan heeft. Waar God nog zijn dierbaar evangelie met al zijn beloftenissen laat verkondigen. Nou, hier wordt gesteld dat hij die belofte gelooft, diens zonden zijn vergeven. Diens zonden zijn vergeven. David kreeg de boodschap uit monden van een profeet. Die zei, gij zijt die man, maar ook uw zonden zijn u vergeven. En wij krijgen de boodschap in het heilige evangelie van Christus zelf. Mijn zoon, mijn dochter, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Die het gelooft. Ja, en dan, dat zeg ik er even bij, want het klinkt misschien een beetje simpel. Maar ik zeg u, de hele hellemacht en het hele Jeruzalem van beneden. En alles zal zich in de strijd werpen om dat aan te vallen. En misschien nog wel goed bedoeld, kinderen des Heren zullen misschien er nog aan meewerken. Maar ik hoop dat de Heere dan wil sterken in dat allerheiligst geloof. Al was het tegenover je eigen man, je eigen vrouw, je eigen kinderen. Je eigen vriend of vriendin. Dat je tegen de stroom in, tegen alles in, bij mag blijven, nogthans. Hij heeft het gezegd. Hij heeft het beloofd. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. En hij heeft het in Christus Jezus. Heeft hij het gedaan. En dan zou iedereen dan zeggen. Dat is niet genoeg. Wij hebben alles tekort. Maar als die offerande van Christus niet genoeg is, dan is niets genoeg. Dan is niets genoeg. Dan zal in de eeuwigheid uitkomen dat de Allerheiligste voor God verdoemelijk is, als dat offer niet genoeg is. Maar dat offer is wel genoeg. Daarom wel aan dat mijn zielen trots duivel en dood. Met hem gaan wij veilig. Met hem nu geen nood. Ik wil er dit mee zeggen. Dat geloof staat niet in het teken van het gestroomlijnde van ons menselijk verstand. Maar dat geloof staat in het teken van de worsteling van woord en geest in de zondaarsziel. De Allerhoogste maakt het goed. Hij kan en wil en zal in nood. Anders zou het geloof een statisch iets zijn, zoals een motor die stationair staat te draaien. De een staat wat lager afgesteld dan de ander, maar hij staat gewoon te draaien. Maar nou is het geloof door die Heilige Geest iets van leven. Iets wat klein en groter kan zijn. Iets wat je nauwelijks ziet en dat soms als een boom te zien is. Vrouw, grote zoekel, dat is het levendige van het woord van God. En dat is nou ook in de beoefening zo. Vandaar, zo dikwijls als. Want wij moeten met schaamte en schande voor God bekennen. Dat we elke keer weer naast de weg staan. Op onze eigen weg. Dat we elke keer weer het zelf waar moeten maken. Het zelf moeten doen. Totdat het angstzweet ons uitbreekt aan alle kanten. En dat hij uitroept, ik heb vele bestrijders, o Allerhoogste. Maar we elke keer weer zo dikwijls, als de voeten weer mogen staan op de weg van Gods evangelie, in het spoor van zijn geliefde zoon, daar geldt het, ik weet en ben verzekerd. Hoogte nog diepte, dood nog leven. Maar, let wel, dat zegt het, dat is de inhoud van het allerheiligst geloof. Het kan wel dat we, terwijl we dat beleiden, spierwit zien. En dat ons hart bezwijkt, kan. En dat ons haar wit wordt, dat kan. Ik bedoel dit, het is niet de waarheid van het vlees, maar het is de waarheid van de geest. Het is niet de waarheid die wij voor het oprapen hebben, die hier of daar onder de tafel of in een kast ligt. Maar het is de waarheid die verheerlijkt wordt, ondanks onszelf, ondanks dat vlees en bloed er een antipathie en dat vlees en bloed zich niet wil onderwerpen en niet buigen. Ondanks dat breekt God er doorheen en zegt, vlees en bloed is u niet nut. Met al je gedachten, met al je conclusies, met alles wat je zegt en doet, ben je niet anders in jezelf dan een verloren schepsel. In mij is uw hulp, o Jacob. Uw vrucht is uit mij gevonden. Kijk, en daarom staat er zo dikwijls, wij die met een waar geloof aannemen. Dat betekent, we zijn niet stationair, de ene op een laag pitje en de andere wat ruimer afgesteld. Hè, en staan zo te ronken. Maar we zijn op weg naar het leven. En we dragen alle om een ongelovig woelende natuur. En daarom is het altijd weer die ruimte voor de prediking. Elke dag nieuwe nood. Elke dag nieuwe overtreding. Elke dag weer een herhaling. Ik ellendig mens. Maar dan ook het behagen Gode. Elke dag ook ik dank God. Door Jezus Christus. Zo wordt het hemelrijk ontsloten. Altijd weer, tot aan de poort van de dood. Dat het aardrijk voor ons ineens stort. De wereld vergaat. Tot dan toe. Doe mij open de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden. Nou, wees nou eerlijk. Denk je dat dan die zanger nog iets in zijn gedachten heeft van ik? Nee. Als hij dat gaat zeggen, doe mij open de poorten der gerechtigheid. Dan heeft hij alleen maar het oog en het pleit op die allesbeslissende offerande van onze Heer Jezus Christus. Anders nergens op. En ik heb het al eens meer verteld van een kind des Heren, waar ik enigszins contact mee had. Een man wijd bekendstaande om zijn inzicht in de waarheid en ook zijn wijsheid. En dat hij heel goed geleerd had. Maar toen ik aan zijn sterfbed kwam, wat achteraf zijn sterfbed niet werd nog een poosje geleefd. Hij kon nu wel niet meer praten. Bijna, je moest op je knieën zitten. En daar voelde ik nou eens wat ik bij het leven nooit zo gevoeld had. Dat kon wel eens verdrietig zijn dat je zegt, ja wat is dat toch, hè? Je bent wel eens met elkaar en toch ergens wringt het. En toen voelde ik die gemeenschappen. Toen zegt hij, ja, nou zie ik. Er kan niks bij. De poort gaat alleen maar open. Om de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus en anders nergens om is. Toen verloor hij alles. Al dat weten over bekeerd en over gerechtvaardigd, alles leek in één ogenblik naar de achtergrond. En hij zag helder en klaar. Nou gaat de poort alleen maar open om de waardigheid, de algenoegzaamheid en de beminnelijkheid van die ene Heer en zalig maakt. Verder was er ook niks meer. Er was ook verder niks. Kijk. Dan gaat het goed. De goede kant, de hemelpoort is open. Maar de andere kant is, daar gaan we niet meer aan beginnen, anders wordt het te laat. Dan gaan we de volgende week, zo de Heere wil, gaan we daarmee verder. Over de toesluiting van dat hemelrijk, waar de mens zich in ongeloof verhardt en tegenstelt. Stel tegen dat eeuwig heilige evangelie. Maar wij gaan kunnen beter gaan eindigen. Hoe is het in ons leven? Er mag zo wel eens naar gevraagd worden. Hoe is het in ons leven? En dat bedoel ik niet. Ben je nou zo'n vroom mens in die zin? Vroomheid is goed. Maar ik bedoel zo'n waardig mens die bekend staat als dat hij een ander leven kent. En dat hij bekeerd is. Kijk, daar vraag ik nou niet naar. Ik vraag alleen hier maar van naar. Hoe is het? Heeft de pijl doel getroffen in ons leven? Is de strijd ontbrand tegen ons eigen verdoemelijk ik, tegen ons eigen bestaan? Is de poort wel eens ontsloten? Hij is wel eens ontsloten, maar voor u, van die Heer Jezus Christus, wiens naam wij beleden. Ben je wel eens verblijd geweest dat jij, ik, zalig kan worden om die ene offerande van Christus? Waar dat zo is, daar zal de Heere zeker zijn woord bevestigen. Dat hij voleind het werk wat zijn hand begon. En dat hij bijstand zendt. En ik zou tot de meest moedeloze en twijfelende zondaar, die als een berg tegen dit of dat opziet, omdat er in hem of haar geen kracht is, zou ik willen zeggen, vriend of vriendin, blijf er toch bij waar de Heer je neerzet. Hij is een helper. Zijn naam is ontfermer. Hij maakt alles wel. En je zult na deze het zelfs bevestigen. Je eigen hart en mond zal zal het moeten getuigen. Het is trouw al wat hij ooit bevalt. Het staat op rechte waarheid, Paul, als op een wrikbare steunpilaar. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Je zult een levende getuige zijn, als ik je nu nog tot over je oren in benauwenis en twijfel. De Heere, die zal het erin en eruit doen gaan. Dat zijn naam is waarlijk zaligmaker van zondaren. Houd dan aan, grijp moed. Uw hart zal ondanks alles, ondanks uzelf, vrolijk leven. Amen.